toch alles ontledigd heeft en voor ons op aarde is gekomen. Wat prachtig zoals Paulus dat daar beschrijft. En dat laat zien de dienst, de toegenegenheid, de naar ons toe gebogen houding van de Heer Jezus. Ik kom voor jou. Ik vind het jou waard om voor jou op aarde te komen. Hoe geweldig dat is. Om dan ook de laagste plaats in te nemen. En dan zegt Paulus ook, laat die gezindheid, die toegenegenheid, dan ook bij ons te vinden zijn in hoofdstuk 2 vers 5. De Heer Jezus richt zijn aandacht van de heerlijkheid die hij bij God de Vader had naar ons, naar beneden toe zou je kunnen zeggen. En dan, wat doet dat met Paulus? Nou, misschien kunnen we dan dat hoofdstuk 2 naast het hoofdstuk 3 zetten. En daarin staat dat Paulus zijn blik omhoog richt naar de Heer. En hij zegt, ik vind alles schade. En hij gebruikt zelfs nog sterkere woorden. Hij zegt, ik vind het allemaal vuilnis wat ik in mijn leven hiervoor gedaan heb. Want ik wil mij uitstrekken naar de Heer. Dus de Heer Jezus, die komt naar ons toe. En Paulus strekt zich naar hem uit. Hij vergeet wat achter hem ligt en hij strekt zich uit naar wat voor hem is. Naar het doel dat van boven is, Christus Jezus. Zo staat het in hoofdstuk 3 vers 14. En dan zien we dat die blijdschap waar we mee begonnen zijn, die blijdschap waar deze brief van Paulus zo onbekend staat, ook voortkomt uit die dienstbaarheid en uit die gezindheid die in eerste instantie in onze Heer Jezus gevonden werd. En dat die blijdschap dus ook niet een oppervlakkige blijdschap is, maar ook samengaat met strijd en met ontlediging, zoals dat ook staat van de Heer Jezus. Het is dus een diepe blijdschap, een dankbaarheid. En het allermooiste, en ja, moeten we toch maar even opslaan, misschien in 2 vers 9... staat daar ook, als de Heer Jezus zichzelf gegeven heeft, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. En dat laat ook zien waar eigenlijk die blijdschap vandaan komt. En een tekst die me daarbij in gedachten schoot uit het Oude Testament, is wat is dan die blijdschap? Die vinden we in Jesaja 53. Ik zal het voorlezen. Jesaja 53, u kent het waarschijnlijk als het hoofdstuk waar het lijden van de Heer Jezus ook zo uitvoerig en zo gedetailleerd in beschreven wordt door de profeet Jesaja. En daar staat in vers 11 van Jesaja 53, om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. Dus hij zal die blijdschap ook ervaren als het achter de rug ligt. Of zoals Hebreeën het zegt, om de vreugde die voor hem lag, heeft de Heer Jezus het kruis op zich genomen. Nou, zo zien we, ja, misschien heel even en heel kort in een vogelvlucht dat prachtige boek, de brief aan de Filippenzen. En voor vanavond hebben we dan gelezen het eerste hoofdstuk. En zoals ik al zei, dat begint al gelijk met die blijdschap. Dankzegging, gedenken, bidden en blijdschap. Die Filippenzen, dat waren geen passieve hoorders, maar ze namen deel aan de prediking van het evangelie vanaf de eerste dag. Ja, natuurlijk zullen er ook op die eerste dag nog wel onvolledig begrip zijn geweest en fouten zijn gemaakt, maar ze zijn actief en ze zijn geen passieve hoorders, ze gaan door. Vanaf de eerste dag tot nu toe. En dan geeft Paulus die geweldige bemoediging, ook als ze nog maar jonge christenen zijn, van hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die nu een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten. Paulus heeft het begin gezien en hij is er blij om dat hij zeker weet dat de Heer verder met ze gaat. En dat is een bemoediging die met name ook op het zendingsveld heel belangrijk is. Dat je weet waar je bent, je Heer je geroepen is, dat je ook mag weten dat hij het zal doen en het ten einde toe zal voortzetten, omdat ook vaak, ja, in zulke soort situaties ook het soms wel eens lijkt alsof het anders gaat of moeilijk is of ja, helemaal eigenlijk niet zoals we verwachten. Maar jong en oud, zendeling of ook hier gewoon in Enschede, we mogen daar allemaal zeker van zijn. Wat we verder ook zien, als we kijken naar vers 7 en daarvan af, dat is dat hoe Paulus eigenlijk bewogen is met deze jonge gemeente. We zien in vers 7 dat Paulus hen op zijn hart draagt. En in vers 8 dat hij met de ontferming van Christus Jezus naar ze allen verlangt. Paulus had zo'n innige relatie, zou je kunnen zeggen, een innige band met de christenen uit de gemeente van Filippi. Het was een liefdevolle relatie, een zorgzame relatie, een betrokkenheid waarbij het uit het hart kwam. En die liefde van Paulus, die uitzicht dan ook in zijn gebed voor die gemeente vanaf vers 9. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid om te onderscheiden waarop het aankomt. En inderdaad, het was een jonge gemeente en ze waren uiteraard niet volmaakt, overigens dat zullen we nooit zijn. Maar Paulus bidt voor hen dat ze mogen groeien, dat ze mogen groeien in inzicht. En dan niet een groei vanuit menselijk oogpunt, van hoe belangrijk ze wel niet waren, of hoeveel ze wel niet wisten, maar een groei die geënt is, die voortkomt uit die liefde. Want zo staat het er in vers 9, dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid. Dat we daaruit kunnen zien dat het gaat ook om die bewogenheid die Paulus voor hen had, dat die ook bij hen zelf, in hun eigen hart, mag gaan groeien en ze ook in beweging mag zetten om het evangelie verder te brengen. En dat is de vreugde, de blijdschap van Paulus, die hier ziet hoe het eigenlijk voortgroeit. Dat is het eerste deel van dat eerste hoofdstuk. En dan in de NBG staat hier een pericoop. Hè, dus even een stukje wit en dan begint de tekst weer verder. Er staat meestal dan ook een kopje boven. En dat is misschien wel op zijn plaats hier ook. Want tot nu toe, hè, het ging het over geweldig, die blijdschap en die liefde. Maar in het volgende stukje, en daarom heb ik dat er toch maar ook expres bij gelezen, zien we ook hoe moeilijk Paulus het soms had. En het is denk ik goed om daar ook even bij stil te staan. Dat het ook niet allemaal zomaar vanzelf ging. En dan begint hij in vers 12. Ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen mij wedervaren is, veel eer tot bevordering van de evangelieprediking heeft gestrekt. Nou, het woord wedervaren, ik weet niet of u daar, of daar een klein lampje begint te branden, dat hebben we pas ook nog gehoord uit het boek Haggai. Bedenkt wat u wedervaren is. Bedenk wat er in het verleden gebeurd is. En zo zie je dat woord hier weer terugkomen. In Haggai ging het erom dat de Joden uit de ballingschap, uit de gevangenschap, teruggeleid werden naar Jeruzalem om daar het huis van de Heer weer op te bouwen. Maar Haggai wordt door de Heer gestuurd om tegen ze te zeggen van luister eens, jullie zitten nou wel mooi in die weldoortimmerde huizen, maar hoe is het met mijn huis? Wordt mijn huis wel opgebouwd? En dat was een fikse aansporing van Haggai voor de Joden om dan het huis van de Heer weer te herbouwen. Hier zien we dat Paulus juist van de vrijheid naar de gevangenschap gaat. Daar heeft hij het hier later over. Paulus bouwde het huis van de Heer, zou je kunnen zeggen, in de Nieuwtestamentische, de bouw van de gemeente. En nu wordt hij opeens een gevangene. Dus eigenlijk het omgekeerde van wat er met de tijd en de profetie van Haggai aan de hand was. Paulus was heel erg actief om al die gemeentes af te reizen en dan de eerste, de tweede, de zendingsreizen van Paulus. En dan opeens wordt hij gevangen. En zo kan het wel eens zijn dat er dingen gebeuren, ook op het zendingsveld, waarvan je denkt van, waarom moet dat nou? Of waarom gaat het nou zo? Nou, laten we maar heel dicht bij huis blijven. Waarom moest Margriet nou terug naar huis hier en is haar moeder zo ziek? Ja, ik weet het niet. Maar de Heer weet het wel. En hij staat overal boven. En dat is weer zo'n bemoediging. Paulus die geeft zelf een inschatting hier van de situatie. Hij is beperkt in zijn vrijheid. Hij mag niet meer reizen. Hij zit gevangen in Rome. Daar heeft hij huisarrest. Maar hij kan dus niet meer al die zendingsreizen doen. En ik kan me zo voorstellen dat hij zo bezorgd is geweest om die gemeentes. En dan toch zegt hij, hetgeen mij wedervaren is, veel eer tot bevordering van de evangeliepreding heeft gestrekt. Dat hij daar toch, ondanks dat het voor hemzelf misschien heel moeilijk was, de voortgang van het evangelie inziet, is prachtig. Hij vertelt dan ook dat het aan het hele hof en alle overigen duidelijk geworden is dat ik in gevangenschap ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders door zijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om met des te meer moed onbevreesd het woord van God te spreken. Dus hij is bemoedigd dat hij ziet dat er anderen zijn die daarom des te meer het woord gaan brengen. Ook als het niet gaat zoals hij misschien gedacht of gehoopt had. Maar het wordt nog een stukje erger. En dan zijn we bij vers 15. Sommigen prediken de Christus wel uit nijd en twist, maar anderen doen het met goede bedoeling. En eerlijk gezegd, ik had voor mezelf nooit zo die verbinding daar gemaakt. En die tekst die ken je dan ook wel, je hebt hem wel eens meer gelezen. Dan denk je van, ja, wat moet ik daar nou mee? Maar als je dan doorleest, dan staat er, deze verkondigen de Christus uit liefde, daar zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie gesteld ben, maar geen uit eigen belang met de onzuivere bedoeling mij de gevangenschap zwaar te maken. En dan zie je dus eigenlijk dat die bron van ongenoegen, zeg maar, uit Paulus' eigen gevangenschap voortkomt. Misschien waren er wel die zeiden van, nou, is dat nou Paulus? Moet je zien, hij zit gevangen, hij kan niks meer. Nou, dat is een beetje een zendeling die afgegaan is, om het maar eens eenvoudig te zeggen. En natuurlijk zou Paulus dat ontzettend zeer gedaan hebben. Want Paulus werd van zijn vrijheid beroofd. En wij denken soms, en Paulus zal het misschien zelf denken, van nou, het is heel belangrijk dat ik al die reizen doe en zo. Maar de Heer heeft het toch anders laten lopen. Hij begon te zeggen van nou, ik zie dat dit ook positieve gevolgen heeft, want in het hele hof is het duidelijk geworden. En als wij nu zoveel jaar daarachter staan, dan kunnen we eigenlijk ook zeggen, Heer, dank u wel dat dit gebeurd is. En Paulus heeft dat misschien wel heel moeilijk gevonden. En zo horen we van andere zendelingen ook soms dingen dat we denken, Heer, waarom? En hoe moet het nou verder? Maar wij hebben op dit moment de brief van Paulus aan de Filippenzen, ik speculeer dan misschien een beetje, maar die misschien niet geschreven had als die niet in gevangenschap was gekomen. Want we weten dat hij in de gevangenschap verschillende brieven geschreven heeft. En dat zelf daar ook in bevestigt in die brieven. Dus zo zien we hoe wonderlijk de Heer het bestuurt dat wij nou toch van die geweldige brief ook kennis mogen hebben en onszelf ook mogen voeden met het woord van God, om zo weer toegerust te worden. En Paulus zelf, zou hij dat beseft hebben? Ik weet het niet. Want Paulus, die leefde in de stellige verwachting van de terugkomst van de Heer. Dus, als ik me dat zo voorstel, zou Paulus in zijn lange termijn planning misschien helemaal niet gedacht hebben aan christenen die leven in 2012. Want hij dacht, de Heer is al lang teruggekomen. Maar toch heeft de Heer het zo bestuurd dat wij zo rijk uit dit woord mogen lezen. En daar wilde ik dan vanavond ook mee afsluiten. Zoals Paulus afsluit, en wat doet het ertoe? Wat mogen er ook gebeuren? Hoe kunnen soms ook de omstandigheden ons tot vertwijfeling brengen? In elk geval, hetzij met een bijoogmerk, hetzij in oprechtheid, wordt Christus verkondigd. En, zegt Paulus dan, daarin verblijd ik mij en ik zal mij ook verblijden. Paulus verblijdt zich, ook al kan hij niet meer overal naartoe. Ook al zal hij misschien vreselijk de wil gehad hebben van ik wil nog eens naar Filippi of ik wil nog eens naar Efeze om ze toe te rusten, om ze verder te helpen, om ook kritiek te geven, want we weten dat ook uit de brieven van Paulus. Maar hij kan zich verblijden in de Heer en dat doet hij ook. En het is mooi dat we dat ook nu mogen lezen en dat we samen zo ook dat mogen delen. En daar ben ik dankbaar voor. Ik wou toch, voordat ik het woord aan Roel geef, dat kan nog net, maar Roel heeft ook wel tijd nodig, dus we moeten niet uit laten lopen. Kort iets zeggen van, u ziet mij misschien niet elke zondagochtend en dat klopt ook, want Mieke en ik zijn heel vaak in de ITC Christian Fellowship. En ik wil er ook van getuigen hoe goed het is om daar met broeders en zusters uit andere landen samen de Heer te prijzen, samen te horen uit zijn woord. En we zijn daardoor bemoedigd. Maar dat betekent natuurlijk, we kunnen maar op één plaats tegelijk zijn, dat u ons soms hier niet ziet. En dat is voor ons een voorrecht om daar ook broeders en zusters te mogen ontmoeten, te mogen bemoedigen, die het soms ver van huis lang niet makkelijk hebben. In een land en een klimaat wat soms heel erg guur kan zijn. En daar zijn we dankbaar voor.